Geliefde gemeente, we hoorden hoe Elisa geroepen werd tot profeet. Hoe Elia vertroost mocht worden daarmee. Dat er in zijn plaats een ander zou komen met wie die eerst samen mocht optrekken. En dan zou je denken, dan hoor je daarna van alles van Elisa. Maar dat is helemaal niet waar. Een hele poos lang gaat het helemaal niet over Elisa. De Bijbel zwijgt erover waar Elisa zich ophield in die tijd. Pas helemaal aan het einde van het leven van Elia, daar horen we de naam van Elisa weer. Als dan Elia naar de hemel gaat, dan doet als het ware Elisa een stap naar voren. En dan horen we weer wat de Heere ons te zeggen heeft over zijn leven. Daar willen we dan nu verder gaan in 2 Koningen 2. De tekst voor de preek is dat hele gedeelte, vers 1 tot 13. En daar staat niet vooral centraal wat we van Elia kunnen zeggen. Dat zal natuurlijk wel naar voren komen, dat Elia naar de hemel ging. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dan voor nu wat er verteld wordt over Elisa. En vooral hoe deze twee, Elia en Elisa, ons samen wijzen op de Heer Jezus en zijn gelovigen. Elisa's afscheid van Elia. 3 gedachten. Elisa achter Elia. Elisa naast Elia. En Elisa in plaats van Elia. Dus Elisa's afscheid van Elia. Elisa achter Elia. Elisa naast Elia. En Elisa in plaats van Elia. Dus als eerste Elisa achter Elia. In de hoofdstukken hier tussen, de laatste hoofdstukken van 1 koning en het eerste hoofdstuk van 2 koningen. Dan lezen we verder hoe het gaat in Israël en met het koningshuis van Achab vooral. En af en toe komt dan Elia ook naar voren. Niet altijd. Het gaat ook over andere profeten. Over andere knechten van God die dan een woord hebben voor Achab en voor Jozefat. Maar een aantal keren gaat het dan ook over Elia. Elia die doet een stap naar voren als dan Achab de wijngaard van Nabot in bezit wil nemen. Door een slinkse streek zorgt Achab ervoor dat hij die wijngaard over kan nemen en kan voegen bij zijn eigen tuin. En dan komt Elia naar hem toe om Achab te bestraffen. Later, als Achab al gestorven is, is Ahazia koning geworden. Ahazia wordt ziek, of die valt. Die ligt ernstig ziek op bed. En die stuurt zijn knechten naar een ander land. Om daar aan die goden te vragen of ze hem nog helpen kunnen. En dan doet ook Elia een stap naar voren. Hij houdt die knechten tegen en hij geeft hen een ernstig verwijt. En dat moeten zij dan doorgeven aan de koning. Waarom zoeken jullie bij de afgoden? Alsof er geen God in Israël is. Want de koning dan zo ontzettend boos wordt, stuurt hij soldaten naar Elia. En die soldaten worden gedood. Daar treedt dus Elia naar voren. Maar we lezen bij die geschiedenissen niets van Elisa. Waar is Elisa in die tijd? Nou, er is één heel kleine aanwijzing. Waar is Elisa? De koning die vraagt in 1 Koningen 7. Die man die jullie tegenhield en die man die zei dat jullie niet naar die God van Ekron mochten. Wat was dat eigenlijk voor een man? Nou, vertellen die mensen, dat was een man met een harig kleed aan. En dan weet de koning genoeg, die man is Elia. Dan weten wij ook genoeg, dat kleed. Dat was de profetenmantel van Elia. En dat kleed, dat had hij geworpen op Elisa. Hij wierp het hem toe en hij zei tegen Elisa, draag jij dat voor mij? Als het dan heet was en Elia niet hoefde profeteren, dan was Elisa zijn knecht. Die droeg het kleed. En waar Elia ging, dat was Elisa. En als dan Elia moest gaan profeteren, dan zei Elia, zeg Elisa, geef mij dat kleed. Elisa was dicht bij Elia gebleven. Toen het nodig was, toen was hij er. Elisa, die had dat kleed aan Elia gegeven en Elia had het kleed omgeslagen, die had geprofeteerd. Tegen die knechten van Ahazia. En dat is wat Elisa gedaan heeft. Hij heeft achter Elia aan hem geholpen. Als het nodig was, zijn kleed gedragen of andere dingen. Maar daar was hij dus, achter Elia. Op de achtergrond. Het ging niet over Elisa. Maar Elisa, nu heb je alles verlaten. Je was voorman. 12 juk runderen. Een grote boer. Al die knechten die moesten naar jou luisteren. Wat had je een mooie positie. Dat heb je opgegeven om dan achter Elia aan te gaan. Nou, dan zou je ook een beetje belangrijk mogen zijn. Net als Elia. Maar kijk eens wat er gebeurt. Je houdt niks over. Niemand denkt meer aan je. Elisa. Wie is Elisa? Ja, er loopt altijd wel zo iemand achter Elia aan. Maar die zegt niks en die doet niks en die stelt niks voor. Heb je daar nu alles voor verlaten? Om een beetje de mantel van Elia te dragen en verder niks? Voor nu wel. En daar is Elisa nu tevreden mee. En het is bij Elisa eigenlijk net als bij de discipelen van de Heer Jezus. De Heer Jezus riep zo, volg mij. En ze hebben alles verlaten en zijn hem gevolgd. Sommigen verlieten hun netten. Sommigen van hen, daar horen we nog van. Petrus, Jacobus, Johannes. Daar lezen we regelmatig van, dat ze vragen stellen of dat de Heer Jezus ze meeneemt naar een bijzondere plaats. Maar een heel aantal discipelen die hebben hetzelfde gedaan. Misschien ook hun netten verlaten. Het tolhuis verlaten. Hun vader en moeder verlaten. Zijn achter hem aangegaan. Maar waar leest u in de evangelie van Thaddeus? Wat heeft Thaddeus gedaan? Wat lezen wij van Alfeus? Van de zoon, Simon, de zoon van Alfeus. Wat lezen we van Bartholomeus? Van de helft van de discipelen lezen we nooit meer iets. Of misschien nog één keer. Hebben ze daarvoor nu alles verlaten? Zou je het ervoor over hebben? Alles loslaten? En dan, om zo te zeggen, niks opvallends ervoor in de plek krijgen. Alles loslaten wat je eerst lief was. Alles loslaten waar je graag mee bezig was. Voor de Heere. En daarna, dan zet de Heer je op een plek waar het wel lijkt dat niemand meer aan je denkt. En niemand van je weet. O, zegt de Heer Jezus. Dat is toch zo erg niet. Integendeel. Er komen op een gegeven moment, die discipelen komen terug bij de Heer Jezus en zeggen ze, zelfs de duivelen zijn ons onderworpen. Nou zegt de Heer Jezus, dat is bijzonder. Kijk, dan heb je wel wat, hè. Maar zegt hij, daarin moet je niet verblijden. Dat is niet wat echt uitmaakt. Niet de spectaculaire dingen. Maar waarin moet je nou verblijden? Verblijdt u daarin, u kunt dat lezen in Lucas 10, vers 20. Verblijd u daarin dat uw namen zijn geschreven in de hemelen. Dus de Heer Jezus zegt tegen ons. Wat je hebt, wat mensen van je kunnen zien, dat doet er niet toe. Maar wie je bent voor God. Verblijd u daarin dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Dus achter de Heer Jezus aan. Als er nooit meer één mens van je horen. Achter de Heer Jezus aan is de beste weg. Het is uiteindelijk de enige goede weg. Als iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Nemen zijn kruis op. Hè, dus die nemen datgene op wat de Heer op hem legt. En die volgen mij. Nou zegt de Heer Jezus, als je mij volgt. Als je bij mij hoort, dan zul je leven. Daarin mag je verblijden. Ik wil dat jullie met nadruk zeggen, jongelui. Zul je dat goed onthouden. Het enige waar je echt blij om kunt zijn. Het enige waar je tot diep in je hart blij voor kunt zijn. Het enige waarvoor je tot in eeuwigheid blij kunt zijn. Dat is als je bij de Heer Jezus hoort. Als je daar mag zijn waar de Heer Jezus is. Als je mag weten, Hij gaat me voor en ik ga achter Hem aan. Al zou je daarvoor alles moeten loslaten. Als je achter Christus aan mag gaan. Dan heb je het allerbelangrijkste in je leven. En het enige wat je eeuwige blijdschap geeft. De Heer zegt er nog iets mee. Het is niet alleen verblijdend, maar ook bevrijdend. Wat heeft Elia al die tijd gedaan? Elisa. Niks bijzonders. Hij is alleen maar Elia trouw geweest. Dat hij dat geweest is, dat weten we. Daaruit dat al die mensen, waar we zo meteen van horen, al die mensen weten, Elisa hoort bij Elia. Die twee horen echt bij elkaar. Elisa kan niet zonder Elia. Dat is het enige wat hij gedaan heeft. Tenminste, wat we lezen. Elisa die hoefde niet op de voorgrond. Die hoefde niet wat te presteren. Die hoefde niet wat te zijn. Die hoefde alleen maar te volgen. Het leven van genade. Het leven achter Christus aan is hetzelfde. Een christen dat is niet iemand die van alles presteert. Die van alles voor elkaar bokst. Die een geweldig mens is. Waar iedereen hoog tegenop kijkt. Maar een christen is iemand die hoog opkijkt tegen Christus. Wat is nou bepalend? Niet prestatie, maar relatie. Wat is nou bepalend voor een christen? Wanneer ben je nou een echte christen? Niet vanwege je prestatie, maar vanwege je relatie. Dat betekent. Niet wat doet u voor Jezus, maar wie is Jezus voor u? En dan zegt de Heer, ik wil voor alles zorgen. Ik wil alles doen, als je dat maar bereid bent te erkennen. Als je maar in wilt zien dat alles in de Heer ligt. Dat Hij een zaligmaker is in alles. Een volkomen zalig maken. Een genadig zalig maken. Niet prestatie, zei ik, maar relatie. En bij relatie hoort ook gratie. Gratie, dat betekent genade. De relatie, de levende verbinding met de Heer Jezus. Die komt niet bij ons vandaan naar Hem toe, maar die komt bij Hem vandaan naar ons toe. Gratie. Een christen die leert. Niets uit mij, maar alles uit Hem. En daar is nou Elisa onze voorbeeld bij. Hij kwam alleen maar achter Elia aan. Zoals een levende discipel alleen maar achter Jezus aankomt. Dat is het eerste. Tegelijk wil je ook zeggen, dat blijft niet zo. Ik bedoel, het is niet zo dat Elisa nooit wat doet. En dat een christen nooit wat doet. Maar daar hangt je leven niet van af. We gaan dan verder naar onze tweede gedachte. Elisa naast Elia. Elia die weet op een gegeven moment dat zijn einde komt. Hij is eerst in Gilgal. Blijkbaar is hij daar een poos gebleven. En als dan zijn einde komt, dan moet hij vertrekken. Hij vertelt nog niet aan Elisa dat zijn einde komt, maar Elia weet het heel goed. Hij moet weg, weg uit de bewoonde wereld. Weg uit het gebied waar hij zijn werk heeft gedaan, waar hij zijn strijd heeft geleverd. En naar de afzondering. Ja, daarom gaat hij uiteindelijk de Jordaan over. De woestijn in. Om daar alleen te zijn met God en daar zal God hem ophalen. Het is goed trouwens om even te zien hoe het begint. Het geschiedde nu als de Heer Elia met een onweder ten hemel opnemen zou. Hoef je er helemaal niet zo druk om te maken, maar misschien zijn er wel die wel eens gelezen hebben dat sommige mensen beweren dat in het Oude Testament het niet ging over het leven na de dood. Oude Testament, daar wisten ze eigenlijk niets, wordt dan gezegd. Dat er na dit leven nog een hemel en een hel waren. Dat komt pas later. Nou, hier zie je al zo heel duidelijk. Elia ging naar de hemel. Goed, om naar de hemel te gaan, moest hij eerst naar Bethel gaan. Hij daalt af naar Bethel, staat er. Een uitlegger die vertelde, dat kun je niet heel letterlijk lezen, want Gilgal lag lager in de heuvels dan Bethel. Maar hij zal over een heuveltop heen gegaan zijn en dan zo afgedaald naar Bethel. Maar waarom staat dan dat woord, hij daalde af? Omdat Elia op een moeilijke plek kwam. Bethel, dat was immers de plaats van de afgodendienst. Straks als Elisa in Bethel komt, dan blijkt ook dat er veel tegenstand is in Bethel. In Gilgal heeft Elia nog wel in rust kunnen zijn. Maar nu komt hij daar in een afgodische, vijandige stad. God zegt Elia, ik stuur je dwars door Bethel heen. Tegelijk laat God zien, ook in Bethel. In die moeilijke plaats, ook in Bethel, bouw ik mijn kerk. De Heer had toch beloofd aan Elia, ik zal mij 7000 doen overblijven die de knie voor Baal niet buigen. Nou, daar in Bethel zijn ze ook. 50 in elk geval. Zonen der profeten. Ik noem de 50. Dat getal zat zomaar in mijn hoofd, maar dat staat hier natuurlijk verder niet. Maar er zijn er in elk geval, zonen der profeten. Er is daar een groep die misschien een soort bijbelcursus volgen of zo. Dat weet eigenlijk niet precies. Er staat weinig informatie over. Maar die mensen die bleven daar bij elkaar. Met kost en inwoning. En ze kregen daar onderwijs in de dingen van God. En de Heere die liet hier aan Elia zien, voordat hij wegging, kijk eens Elia. Nu weet je het heel goed, hè? Je bent niet voor niks op aarde geweest. Je was zo wanhopig en je dacht, nu heb ik alles voor niks gedaan, ik ben maar alleen overgebleven. Maar kijk eens, je mag het zien in Bethel, zelfs in Bethel, mijn werk gaat door. Psalm 45. Zo rolt uw naam uit alle volkerenmond. Door het ganse wereld rond in eeuwigheid, uit alle volkeren band. De Heere zal zijn volk vergaderen. Uit alle geslachten, natie en volken. Uit volken waarvan je denkt, die zijn zo diep afgodisch. Hoe komt het ooit ervan? Ook in Bethel had God zijn volk. En dat mag Elia dan zien. Nog net voordat hij weggaat, mag hij dat op zijn hart gebonden krijgen. Trouwens, Het feit dat hij openlijk naar die profeten toe kan, dat is natuurlijk ook al een blijk van Gods gunst. Dat er toch meer godsdienstvrijheid gekomen is. Dat die dreiging van Izebel, dat die weg is. Izebel zelf is immers ook weg. Izebel dirigeerde met haar de hand en die wilde alle profeten weg hebben. Toen moesten de profeten nog verstopt worden. Maar nu mogen ze openlijk tevoorschijn komen. En waar de Heere laat zien, ik zorg wel voor mijn kerk. En de poorten der hel die zullen haar niet overweldigen. Dan komen Elia en Elisa samen in Bethel. Dan spreken ze met die zonen van de profeten. En dan zeggen die profeten, weet u wel, Elisa, weet u wel dat de Heere uw hoofd van u weg zal nemen? Weet u wel dat hij weg zal gaan? Heeft Elia waarschijnlijk niet verteld tegen Elisa, maar Elisa weet het heel goed. Als Elia afscheid gaat nemen van de profetenscholen, dan weet hij precies wat er gaat gebeuren. Het zal de laatste tijd zijn die ze samen hebben. Daarna spreekt Elia Elisa weer aan. Elisa, blijft u maar hier. Hier zijn profeten. Voeg u maar bij deze profeten, dan ga ik verder. Nee, zegt Elia, Elisa, dat kan ik niet. Nog een keer zegt Elia dat. Als ze in Jericho zijn, Jericho weer hetzelfde verhaal. Ook daar is een groep jonge profeten, profetenzonen. Ook daar spreekt Elia met hen, neemt hij afscheid. Ook daar zeggen die profeten, Elisa, weet u wel dat straks Elia weggaat? Ja, weet ik wel. En precies daar, precies hetzelfde gebeurt ook daar, dat Elia zegt, Elisa, blijf maar hier. De Heer heeft me verder gezonden, naar de Jordaan. Blijft u maar hier. Waarom eigenlijk? Waarom zegt Elia wel 3 keer, blijf maar achter? Je zou kunnen denken dat het een beetje paste bij het karakter van Elia. Hij is zo vaak alleen geweest. Nu op de laatste reis van zijn leven wil hij ook alleen zijn. Als God hem opkomt halen, dan wil hij dat God hem opkomt halen in de afzondering. Nu dat zou kunnen, en daar zit in elk geval een les in. Het is goed om bij tijden alleen te zijn. Om de stilte met God te zoeken. Het is zeker goed om met anderen over God te praten. Dat heb je hard nodig. Het is belangrijk om naar de kerk te gaan. Samen onder het woord te zijn. Het is ook belangrijk om de stilte te kennen. Gods verborgen omgang. En we mogen onszelf wel afvragen. Zou de Heere ons op een plaats kunnen aantreffen waar wij alleen zijn en zijn nabijheid zoeken? Goed, dat zou kunnen. Maar of dat het nou is, misschien is het toch wel meer hetzelfde als bij de Heer Jezus. Als hij zegt tegen zijn discipelen, zoudt gij ook niet weggaan? Discipelen, nu hebben jullie met me opgetrokken. En dat ging soms goed. En soms was ik als het ware populair. En dan volgde iedereen. En dan was het voor jullie fijn om erbij te zijn. Maar nu als nou iedereen afhaakt. Als ik bijna alleen overblijf. Discipelen. Zouden jullie ook niet weggaan? Zo kan ik toch ook aan ons vragen. Als je samen met iedereen op kan gaan. Als je op Urk woont. Waar zoveel mensen naar de kerk gaan. Nou, dan hoor je nog bij de meerderheid. Als je dan niet meer naar de kerk gaat, dan krijg je vragen. Dan krijg je moppers. Dus dan is het wel makkelijk om naar de kerk te gaan. Natuurlijk niet alleen, maar toch wel een beetje. Maar als je nou verhuizen zou, zoals veel Urkers eerst gedaan hebben. Naar de Zaanstreek, of naar een nieuwe diep. Of waar naartoe dan ook. En zou daar zijn in een omgeving waar bijna niemand naar de kerk gaat. Zou je dat nog doen? Christen zijn, of in elk geval christelijk zijn, Als het makkelijk is, dat is toch wat anders dan als er eenzaamheid is, als er tegenstand komt. Dat is wat de Heer Jezus vraagt aan zijn discipelen. Zouden jullie ook niet weggaan? Je mag weggaan. Je bent niet verplicht om mij te volgen. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dat ook is hoe hier Elia tegen Elisa praat. Elisa, ik ga wel een eenzame weg nu. Je kunt maar beter blijven op de plaats waar we waren. In Gilgal in de rust. In Bethel bij die profeten. In Jericho bij die profeten. Blijf maar daar. Het is anders zo moeilijk. Maar telkens weer zegt Elisa, en dat is de reden waarom ik denk dat dit de betekenis is. Telkens weer zegt Elisa, ik zal u niet verlaten. Hij zweert het zelfs. Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft. Ik zal u niet verlaten. En dat woord verlaten, dat heeft Elia eerder gebruikt. Toen Elia zijn nood klaagde aan de Heer, daar op de berg Horeb, 1 Koningen 19. Daar klaagde Elia, Heere, de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. Hij heeft zoveel mensen om heen gezien die de Heere verlieten. En een poos leek het erop dat ze met de Heere meegingen, maar als puntje bij paaltje kwam, dan verlieten ze de Heere. Als de rest van het dorp het ook deed, als het geld opleverde, als het fijn was, als het plezierig was. Ik hoorde gisteren nog iemand vertellen. Of nou, misschien eerst even wat ik eerder deze week hoorde. Wij spraken onderweg een paar mensen die kwamen uit België. En ik vroeg, hoe gaat het daar met de kerk? De meesten zijn Rooms-Katholiek zeker? Ja, in naam wel. Maar er gaan weinig mensen meer naar de kerk. En de jongeren dan? Nou, die gaan vooral naar de festivals. Dat is hun godsdienst. Dus ze zeiden, die jongeren die hebben gekozen voor de godsdienst van de wereld. Gisteren, laatste avond samen met de belijdeniskattengezanten, vertelde een van de vriendengroep, waar de verschillende, die had ook belijdenis gedaan. Maar sommige van hen, die bleven evenwel naar festivals gaan. En die zeiden, ja, dat kan wel samen. Een beetje van de wereld, een beetje van God. En toen dacht ik, in feite hadden die Belgen het beter begrepen dan die Urker jongeren. Die Belgen snapten, naar festivals gaan, dat is een andere godsdienst. En in feite, als Urker, kerkelijke jeugd, kerkelijke ouderen, nog wel naar de kerk blijven gaan. Maar intussen ook de wereld vasthouden, de wereld opzoeken, van dezelfde dingen blij worden als de wereld. Dan geldt hetzelfde als voor die mensen van Israël. Ze hebben mijn verbond verlaten. Niemand kan twee heren dienen. Je houdt één van beiden vast. En die jongeren in België, daarvan zeiden dus die oude mensen, dat is hun godsdienst. En zo zijn er veel Urkers, dat is ook hun godsdienst. Plezier. En de kerk hangt er in feite bij. Wat je voor mooie woorden er ook voor gebruikt. En dat was de pijn van Elia. Ze hebben mijn verbond verlaten. En waar hij zich zo eenzaam gevoeld heeft vaak. Of ze hebben Gods verbond verlaten. En waar hij zich zo vaak eenzaam gevoeld heeft, gaat hij hier, als het ware nou, de trouw van Elisa testen. Zou, als erop aankomt, Elisa ook
tegenvallen. Altijd mooie woorden gebruikt. Het leek ijverig. Maar was het nou zo? Ga maar, zegt hij, tot 3 keer toe. We zeggen niet voor niks, 3 keer is scheepsrecht. Tot 3 keer toe zegt Elisa. Nee, ik zal u niet verlaten. Zoals Rut het ook zei tegen Naomi. Nee, ik ga niet terug naar Moab. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En als nou de Heere tegen jou zegt. Tegen u. Joh, zou je ook nog een beetje meedoen? Zou je niet een beetje afhaken? Niet te moeilijk doen met de godsdienst. Niet te veel bidden. Niet te ernstig zijn. Je mag best een beetje genieten. Doe eens wat mee. Als de Heer nou, als het ware, die vraag zou stellen. Zo letterlijk stelt de Heer het niet. Maar als hij de duivel zou toelaten. Misschien kan ik het beter zo zeggen. De duivel zou toelaten om die vraag te stellen. Joh, zou je niet wat meer van de wereld genieten? Wat zou u zeggen? Ah, kon ik eigenlijk wel eens doen. Niet zo gek. Ik weet ook anderen, die hebben ook belijdenis gedaan. Die doen het ook. Dat is wel handig, wel fijn. Of ligt het anders in je hart? Ik kan u niet verlaten. Ik wil u niet verlaten. Als de Heer eraan gaat schudden. Als de Heer zegt, is dat echt? Zeg, Heer, ik kan niet voor mezelf instaan. Ik kan niet zeggen dat ik zo goed christen ben. Maar kan wel zeggen, ik durf niet meer bij u vandaan. Ik kan niet zonder uw genade. Ik kan niet zonder uw leiding. Ik kan niet zonder uw waarheid. Juist omdat ik mezelf niet overeind kan houden. Omdat ik mezelf niet redden kan. Omdat ik mijzelf niet bewaren kan voor de zonde. Juist daarom kan ik niet bij u weg. Ik zal u niet verlaten. Die woorden van Elisa naar Elia. Zijn dat ook de woorden van uw ziel naar de Heere toe? Onze laatste gedachte. Elisa in plaats van Elia. Elisa gaat mee. Eerst naar Bethel, dan naar Jericho, dan naar de Jordaan. En dan de Jordaan over. Hoe moet ze nou de Jordaan over? Opnieuw zegt Elia, zeg Elisa, geef mij mijn mantel aan. Hij slaat met die mantel op het water en het water wijkt. Zoals het vroeger ook gebeurde bij Jozua. Jozua die mocht ook de Jordaan als het ware in tweeën laten delen en door de Jordaan gaan. En datzelfde wonder gebeurt nu hier. Toen ging het volk Israël uit de woestijn Kanaan in. Nu gaat Elia uit Israël de woestijn in. Is dat nou geen achteruitgang? Doet God nou een wonder voor Elia? Om hem achteruit te zetten, uit het beloofde land te stoten. Maar nee, we hebben toch al gehoord. Waarom moest Elia nou de woestijn in om naar de hemel te gaan? Elia gaat er niet op achteruit, integendeel. Hij gaat er op vooruit. Hij gaat nu niet alleen maar naar het aardse Kanaan, maar hij mag nu naar het hemelse Kanaan. Hem is een beter lot bereid. Zijn heilzon is aan dagen. En alles wat daarvoor in de weg staat moet wijken. En zo zal de Heer doen. Om zijn kinderen bij zich te krijgen. Zal hij alles wegnemen wat in de weg staat. En hij zal bij hem brengen. En Elisa die mag het zien. Elisa die zegt ik wil u niet verlaten. Ik wil dicht bij u zijn. Ik wil vlak naast u zijn. Elisa die mag de getuige van zijn. En hoe de Heer de wonderen doet.
En daarna mag hij getuige zijn van die opneming. Nu weet Elia dat. Elisa zal erbij zijn als ik wegga. Nu ga ik echt afscheid nemen van Elisa persoonlijk. Nou, Elisa, zegt Elisa, wat kan ik nou nog voor je doen? Alle anderen die zijn nu weg en die vraagt alleen maar aan jou. Als mijn bijzonderste vertrouweling. Wat kan ik nog voor u doen? Wel, zegt Elisa. U weet waarvoor ik geroepen ben. Ik ben niet alleen maar geroepen om achter u aan te komen, maar om profeet te zijn in uw plaats. Daarvoor had Elisa vroeger zijn akker verlaten. Hij heeft heel lang moeten wachten, maar hij voelt aan, nu komt dat moment. Straks zal Elisa een stap naar voren moeten doen. En nu zegt hij, Elia, hoe kan ik dat nu doen? Als ik het moet doen met mijn eigen mogelijkheden, met mijn eigen gaven. Ik zou zo graag willen dat twee delen van uw geest op mij zijn. Wat betekent dat, twee delen? Er zijn twee Bijbelgedeelten die exact dezelfde woorden gebruiken. De duidelijkste staat in Deuteronomium 21 vers 7. Dat gaat over het erfrecht. En dan staat er, de oudste zoon die moet twee delen krijgen. Dat betekent twee keer zoveel als de andere. Dus als hier Elisa vraagt, ik zou graag twee delen willen van uw geest, dan betekent dat niet twee keer zoveel als u hebt. Maar dan betekent dat, ik wil zoveel krijgen als dat de opvolger toekomt. Het eerstgeboorterecht. En de oudste zoon, doordat hij zo'n grote erfenis kreeg, die was in staat om de boerderij van de vader over te nemen en om de plaats van de vader over te nemen. Twee delen van de geest die op u zijn, zou ik willen hebben. Daarmee zegt Elisa dus. Ik zou dat willen krijgen wat nodig is om een profeet te kunnen zijn. Om een knecht van God te kunnen zijn. Dat is nou het beste verlangen wat je kunt hebben. Het hoeft natuurlijk niet letterlijk zo. Niet om een opvolger van een profeet te zijn. Maar wel om verlegen te zitten om de gaven van God. Als God het jou zou vragen. Als God het u zou vragen. Je mag één ding vragen. Één verzoek. Welk verzoek zou je dan aan hem, bij hem neerleggen? Zou je ook dit verzoek hebben? Of zo'n soort verzoek? Heere, ik zou wel uw dienaar willen zijn. Ik zou wel zoveel van uw Heilige Geest willen hebben, dat ik u echt dienen kan. Dat ik een echte christen zal zijn. Een christen, waarvan de catechismus terecht zegt. Een christen is iemand die deelt in de zalving van Christus. Christus is met de Heilige Geest gezalfd en iedere christen is ook met de Heilige Geest gezalfd. En dan kun je zijn wat je moet zijn. Koning, priester en profeet. Is het uw verlangen? Is het jouw verlangen om een christen te zijn? Heb je dit gebed gebeden naar de Heere toe? Heere, laat nou van uw geest op mij zijn. Laat er nou zoveel van uw geest op mij zijn, dat ik kan doen wat ik moet doen. En iedereen heeft zo zijn eigen plaats. Niet iedereen krijgt de plaats van Elisa. Niet iedereen hoeft dominee te worden, ook niet ouderling. Niet iedereen is een groot prater. Maar de Heer geeft wel iedereen een plaats. Om te zorgen voor anderen. Om te luisteren naar anderen. Om te spreken tegen anderen. Noem maar op. En we kunnen misschien voor ons idee zo met onze aardse gaven best wat. Je hebt mensen die zijn een prater. Je hebt andere mensen die kunnen hard werken. Je hebt andere mensen die kunnen ontzettend goed zorgen voor hun naasten. Aardse gaven. Dat is waardevol. Maar dat is niet genoeg om op die plaats christen te zijn. Om het te mogen doen als een getuige van de heiland. Als een beelddrager van Christus. En de Heere roept ons allemaal om zijn getuige te zijn. En voelt u die roep? En voel je de verlegenheid? Heer, hoe kan ik? Hoe kan ik ooit een echte, levende getuige zijn? In woord en in wandel. Hoe kan ik dat ooit als ik uw geest moet missen? Dan zou je naar iemand toe kunnen gaan. Zeg je, leer mij het nou. Ik zou zo graag beter willen kunnen spreken over de Heer. Nou, dat kun je natuurlijk wat van leren. Daarom is er ook een evangelisatiecursus. Elisa die heeft jarenlang achter Elia aangelopen. Die heeft ook heel wat geleerd. Profetenscholen waren. Natuurlijk kun je dat leren. Maar we kunnen niet de Heilige Geest onszelf geven. Dat is wat Elia dan zo voelt. Zegt Elisa. Het is een mooie vraag. Het is ook een heel hoge vraag. Hier ga ik niet over. Hier gaat God over. De Heilige Geest is de Heilige Geest van God. En de Heere vraagt dat wij om bij Hem komen. Om het van Hem te verwachten. Maar dan mag je ook kijken. Zegt Hij hier tegen Elisa. Elisa, je gaat met me mee. En als God dan jou wil laten zien hoe ik wegga. Kijk, dan mag je geloven dat God ook ervoor wil zorgen dat je dit krijgt. En als ze dan zo op een stille plaats in het Overjordaanse gekomen zijn, dan komt het moment dat Elia wordt opgenomen. Jarenlang heeft Elia erop moeten wachten. Een hele poos geleden heeft hij gezegd, Heere, neem nu mijn ziel maar van mij. Toen kwam er wel een engel. Maar niet met de paard en wagen, maar een engel met brood en water. Kom Elia, je moet verder. Toen moest Elia zelf lopen. Zijn werk hier op aarde doen. En Elia die had zo verlangd om bij de Heere te zijn. En de Heere zegt nee. Dat niet. Je hebt nog werk te doen. Zoals Paulus. Ik heb een verlangen om ontbonden en met Christus te zijn. Dat is mij zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is mij nodiger om uwentwil. De Heer had tegen Paulus gezegd, Paulus, je moet nog werk doen. Maar Paulus zei ook, ik weet wel. Een keer komt de Heer me halen. En voor Elia is dat tijdstip nu. Niet op Elia's tijd, op Gods tijd. Op de beste tijd. En dan hoeft Elia ook niks meer te doen. Dan hoeft hij niet zelf naar de hemel te klimmen. Maar dan wordt hij gehaald. Hier op aarde was het vaak ploeteren, strijden. Maar nu mag hij rusten. Het sterven van een kind van God is rusten. De Heere zegt, ik zal je wel halen. Ik zal je ziel halen. Ik zal je brengen waar je moet zijn. En dan mag je eeuwig rusten van al je arbeid. Dan mag je eeuwig rusten. In de volkomen rust die in God is. Dan is het strijden en het lijden, het worstelen, de aanvechtingen, de verdrukking voorbij. Niet zolang als de Heer je hier op aarde laat, maar die tijd komt. En dan gaat Elia. Hij gaat in de vreugde van zijn Heer. De mooiste dag in het leven van Elia natuurlijk. Een pijnlijke dag in het leven van Elisa. Enerzijds. Daar gaat dan Elia. Hij is hem nou kwijt. Mijn vader, wagen Israël zijn ruiteren. Dat betekent, Israël die heeft zoveel aan Elia gehad. Israël had geen strijdwagens. Maar het was als het was Elia. De hele legermacht bij elkaar. Maar nu is die weg. Hoe moet het nu verder met Israël als Elia er niet meer is? Maar dan mag Elisa verder kijken. Hij heeft het mogen zien.
En Elia had toch gezegd, als je het ziet, dan mag je weten dat de geest op je zal komen. Zoals later de discipelen. Ze stonden op de Olijfberg. En terwijl ze nog aan het praten waren, daar kwam een wagen. Geen vurige wagen, maar een wolkenwagen. En een wolk nam Jezus weg. Verbouwereerd stonden de discipelen te kijken. En ze bleven maar hun meester nastaren. Maar toen kwam die engel zeggen, kom. Jezus is naar de hemel, u bent nog op aarde. En wie Jezus lief heeft, die weet, ik mag volgen. Zoals Elisa mocht weten, mijn tijd komt nog wel. Maar nu is mijn taak nog op aarde. Nu ben ik hier geroepen. En nu geeft de Heer hier wat nodig is. En de discipelen en Elisa net zo, om zijn getuigen te zijn. Dat is het belangrijkste werk wat een mens op aarde heeft te doen. Getuigen te zijn van de Heer. En zolang als dat werk er nog niet op zit, zegt de Heer, blijf nu nog maar. Maar zoek dan ook om een getuige te zijn. En daarom zoek ook een christen te zijn. Als je geen christen bent, dan kun je ten diepste zo'n Elia of Jezus of misschien wel uw getuigende vader of zus niet echt nakijken. Je weet dan, zij zijn naar de hemel. Ze zijn met vreugde naar de hemel gegaan. Maar ik, zou ik daar komen? Buiten de Heer Jezus kun je niet naar de hemel. Als je niet achter de Heer Jezus aangekomen bent, op aarde kun je niet achter hem aan naar de hemel. Als je niet gerust hebt in het werk van de Heer hier op aarde, dan kun je niet rusten in zijn eeuwige heerlijkheid. Het gaat er wel om dat je hier de Heer Jezus te voet valt. En dat je hier je leven overgeeft. Als je het nog niet gedaan hebt, voel het dan deze morgen. Buiten Jezus geen leven. Buiten de hemel is de hel. Het komt er echt op aan. Maar de Heer nodig. De Heere roept zondaren. En nog zegt hij, de genade van God in Christus is overvloedig. Wie nu nog een vijand is van God, die mag nog komen. Die mag nog zich laten zalig maken. Die mag nog zich laten redden en trekken. En wie een christen is, die heeft diezelfde roeping. Kom. Volg hem. En hij zal je brengen waar het goed is. Amen.